zit een 19e eeuwse violiste aan tafel.
Ja, ik zie het. Ze ziet er goed uit voor haar leeftijd.
Ja, het is waar. Anknop Proficiat, u ziet er goed uit voor uw leeftijd.
Dank u wel.
Ik noem u een 19e eeuwse violiste. Dat is helemaal onwaar, is het niet? U speelt viool.
Klopt.
Op 19e eeuwse wijze.
Dat klopt ook.
Is dat anders dan op 21e eeuwse wijze?
Dat is in heel veel aspecten helemaal anders.
Is het waar?
Ook helemaal anders dan 18e eeuwse of 17e eeuwse viool bijvoorbeeld.
Ik ben heel blij dat u uw instrument mee heeft gebracht. We gaan straks...
Ah, we gaan een quiz doen. Ja, ja. Voel het. Ik speel iets en is het 17e? Is dit 17, 18 of 19e eeuw?
Nee, laat ons eerst even uw fascinatie voor die 19e eeuwse manier van viool spelen. Ik ben een beetje een amateur liefhebber van klassieke muziek, hoor. Maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als de authentieke uitvoering van klassieke muziek. Dat er muzikanten zijn die daar echt hun specialisatie van gemaakt hebben. En de naam Kuiken schiet mij nu te binnen. Maar dat gaat dan heel vaak over Bach en over oudere muziek.
Ja, voornamelijk barokmuziek, klassiek. Ja. Mozart, Haydn wordt er ook al bij genomen.
En dan gaan die op zoek naar op welke instrumenten werd er in die tijd gespeeld.
Ja, klopt. Welke materialen waren er voorhanden? Hoe was de setup van die instrumenten? Een barokinstrument zag er een klein beetje anders uit, grosso modo dezelfde vorm, maar de hals was iets korter bijvoorbeeld. Er waren bepaalde dingen die ontbraken. De kam was iets lager, dus dat gaat over details.
Ja.
Maar de klank is dan wel helemaal anders.
En dan gaat het inderdaad altijd over de barok en die vroege periode. En dan komt Beethoven eraan en dan denk ik, ja, vanaf dan is het zoals nu.
Ja, Beethoven is eigenlijk wel de... Het begin van alles. Het begin en het einde eigenlijk.
Nee, u moet zeggen, nee. Beethoven is ook niet zoals nu, want dat is precies de periode.
Klopt ook eigenlijk.
Ja, nee. Het was niet dat bij Beethoven de instrumenten en het orkest ongeveer
gestandardiseerd waren.
Zoals ze nu nog altijd.
Nee, helemaal niet. Maar dat is wel de kantelperiode geweest. De overgang tussen de 18e en de 19e eeuw is viooltechnisch, qua muzikale smaak, qua repertoire, is eigenlijk een grote omslag geweest.
Ja, maar toch bent u dan op zoek naar de kleine details. In de inleidende tekst op internet heb ik het woord Piet Luttig hier gebruikt.
Ja, op sommige schalen wel misschien. Ja,
ja, want het gaat om kleine details. En voor buitenstaanders zoals wij lijkt dat dan Piet Luttigheden. Die voor violisten en voor ware minnaars van de muziek wellicht een enorm verschil maken.
Dat is waar, maar voor iedereen zijn ze eigenlijk wel hoorbaar.
Is waar?
Ik kan straks veel dingen illustreren. Ja. Ik hoop dat dat dan toch tenminste direct duidelijk
is. Ja, laat eens wat is 19e eeuwse Piet Luttigheid horen?
Meteen? Oké, dan gaan we direct wel in detail. Er waren dus voornamelijk smaakverschillen tussen de 18e, 19e, 20e eeuw. Gedurende die 20e eeuw, gedurende die 19e eeuw is het allemaal geëvolueerd.
Ja.
En een van de meest hoorbare, en daar is een mooi woord voor, een Italiaans woord, is portamento.
Portamento.
En dat is heel kort door de bocht het hoorbaar schuiven tussen twee noten. Dus twee opeenvolgende noten.
Het hoorbaar schuiven tussen twee noten.
Ja. Is dat als je het verpakt van de ene noot naar de andere, dat je
op eenzelfde snaar.
Ja.
Dus het glijden van
het glijden.
Ja, ja, ja.
Hoe is een portamento?
Dus het kan stijgend, kan dalend, maar bijvoorbeeld...
Ja,
dan worden de noten ertussen door het glijden worden
hoort
hoorbaar.
Alles.
Doet hij zonder portamento? Ah ja, uiteraard. Ja.
Voilà.
Ja.
Dan blijf ik ofwel met dezelfde vingers op dezelfde snaar in dezelfde positie, ofwel wissel ik zoals nu het laatste voorbeeld van snaar.
Kan je iets meer spelen dan twee noten met portement? Kan je dat in een melodische zin laten horen, wat het effect is op een melodie?
Meteen aan een stukje Brahms.
Ja. Ja, het heeft zoiets zigeunerachtig, zou ik bijna.
Wat slepend.
Ja, ja.
Maar dat was dus enorm in de mode.
Doe dat eens zonder portement, hoor. Ja. We hebben nu toch een violiste. Ja. 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 U noemt het een kwestie van smaak. De 19e eeuw dat heeft een andere muzikale smaak dan de 21e eeuw.
Ja, klopt.
Als u dit zo zou spelen, ik bedoel met die portamento, met die verglijdende noten, zonder inleiding, voor een hedendaags publiek, wat zouden die dan zeggen?
Wel, ik heb dat al getest.
Ja, ja, labs hebben het zich in een orkest binnengesmeten.
Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld al bij studenten getest, en dus ook eens een 19e-eeuwse partituur met dan...
Op 19e-eeuwse wijze gespeeld,
ja. Met die aanwijzingen voor hun neus gezet. En er was één student en die zei, ja, dat is allemaal heel mooi, maar... Ik ga nooit door een ingangsexamen van een orkest geraken op die manier.
Omdat het als fout wordt...
Fout, voornamelijk ouderwets eigenlijk.
Ouderwets.
Er zijn nog opnames van mensen die dat nog gebruikten.
Dit is ouderwets.
Ja, tot een heel stuk in de 20e eeuw was dat eigenlijk het voornaamste expressiemiddel.
Het is ouderwets, maar het is wel historisch correct.
Ja, volledig.
Het was Brahms wat u speelde. Ja, hè? Dus Brahms, speelde Brahms viool?
Nee, piano. Ja.
Maar de violisten die Brahms speelde in zijn tijd, die speelden het zo.
Dat klopt.
Hoe weet u dat?
Wel, ik zal misschien even uit de doeken doen wat ik doe als ik een bepaald stuk wil onderzoeken.
Ik vertrek
dus vanuit de partituur.
Ik zal misschien ook bijvertellen dat u dokter in de viool in de maak bent. Hè? Het verhaal dat we vandaag gaan vertellen, dat is uw doctoraatsonderzoek.
Dat klopt, ja. Nou. Normaal gezien, als alles goed loopt, ben ik binnen een jaar dokter in de kunsten.
Oké, we duimen voor u.
Voilà, dank u wel. Dat is nu schrijffase.
Ja.
Dus hoe vertrek ik? Ik neem een stuk. Laten we vandaag de derde sonate voor piano en viool nemen van Johannes Brahms. Ja. Geschreven 1886. Ik begin eigenlijk eerst te kijken hoe zagen de instrumenten eraan. Wat zijn de verschillen? Hoe moet ik eigenlijk de setup van mijn instrument doen?
Ah, ja.
En het voornaamste, direct opvallendste verschil is eigenlijk de snaren die genomen worden. Nu worden er, ik heb ze hier ergens bijgelegd, voornamelijk pure metaalsnaren op een viool gespannen.
Ja.
Dus daar zit niks anders aan, buiten een beetje nylondraad, zit daar, is het allemaal puur metaal.
Ja.
Ik zal eens doorgeven misschien.
We kunnen dan bevestigen dat dat in
dat het metalen snaren is die we vast hebben. Ja.
Het volgende is veel fijner om aan te raken. Tot een heel stuk in de 20e eeuw werden darmsnaren gemaakt. Dus die snaren werden vervaardigd van behandelde, uiteraard, schapendarm.
Dacht jij ook dat het kattendarmen waren?
Absoluut, ja.
Ja, heel veel mensen denken dat.
Waar komt dat idee vandaan, dat kattendarmen zijn?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Want ik kijk even rond de tafel, Pieter.
Ik weet dat. We hebben daar ooit nog een jongensenwetenschap gedaan.
Ja, in de vorige eeuw, Sven.
Ja, voilà. Cat gut in het Engels. Van cattle gut.
Juist, dat was het verhaal.
Darmen, hè, guts.
Het is een foute vertaling.
Het is gewoon een foute vertaling.
Ja, nu die het zegt.
Die samen
terug. Voilà, kijk, dan heb ik ook iets geleerd.
Maar het zijn dus geen kattendarmen. Het zijn, wat zei u? Schapendarmen.
Schapendarmen, ja. Daar worden verschillende strengen uitgetrokken en naar gelang de dikte. Dus voor een lagere toon heb je een dikkere snaar nodig. Worden die dus in elkaar gevlochten. En dit is bijvoorbeeld een reesnaar.
Ja.
Dus de derde snaar.
Dat ziet er een beetje uit als spaghetti, hè?
Dat ziet er een beetje uit als kleur van spaghetti.
Maar je ziet ook dat het opgedraaid is. Er zit zo'n soort van spiraalvormige
structuur. Of zo een henneptouwtje wat je rond een pakje doet of zo.
Ja.
Zoiets.
Maar aan knop, op een bepaald moment dus zijn alle violisten op metalen snaren gaan spelen.
Ja.
Weet u wanneer dat ongeveer was? Ergens in de 20e eeuw, zou je dat net
Ja, 20e eeuw. Het is eigenlijk al het einde van de 19e zijn de eerste violisten daarmee beginnen spelen. Maar het was algemeen aanvaard in de jaren 30.
Maar die violisten moeten daar toch een goede reden voor gehad hebben om op metalen snaren te gaan spelen. Dat moet beter geweest zijn op een of andere manier.
Wel, er is een heel interessant boek. En dat is een verzameling van interviews met allemaal violisten, voornamelijk buitenlandse, die de Verenigde Staten bezocht hebben. En zeker die violisten, omdat het klimaat daar veel vochtiger was en ook veel meer verschil in temperaturen en in graden van vochtigheid zat, de hoogste snaren, de mi-snaren, die braken heel makkelijk tijdens een concert. Dat is nu nog altijd de grootste schrik van barokisten, laten we zeggen, dat die heel snel springen.
Tijdens een barokorkest, tijdens een barokconcert, ook vandaag, waarop darmsnaren worden gespeeld, breken tijdens de opvoering de snaren.
Ja, wij moeten die heel vaak vervangen.
Dat is heel vervelend natuurlijk.
Met een beetje geluk zijn ze gewoon aan het verslijten, ziet je het op tijd en kunt je nog op tijd ingrijpen voor de concerten. Maar er is dus, zijn verhalen van violisten die op eenzelfde concert, terwijl dat ze solo aan het spelen waren, 7 snaren braken bijvoorbeeld.
7 snaren?
7 snaren.
Ik hoop het toch niet veel meer.
Moet zeven keer het concert stilgelegd worden, snaar vervangen. Zo'n nieuwe snaar, dat ontstemt onmiddellijk.
De regel is dat dan de concertmeester zijn instrument geeft en dat er dan binnen het orkest van op de laatste stoel een instrument terug bij die mens
de
krijgt.
Slechtste,
maar als het er dan al zeven violop uitvallen, dan is dat
is een soort van stoelendans.
Ja. Voilà.
Oké, maar ik neem aan dat dat het ook anders klinkt, hè? Een metalen snaar.
Ja.
Jammer dat u maar één viool bij heeft.
Dat is waar. Mij dat eigenlijk ook niet.
En was, is dat met metaal, die, wat er nu op zit?
Nee, dat zijn darmen.
Dat zijn darmen.
Ja.
Dit is een viool waarop Van Knops 19e-eeuwse muziek uitvoert. Hè? Dus dat moet dan met die darmsnaar zijn.
En de laagste snaar, moest die volledig darm zijn, dan zou die heel dik zijn. En al in de 17e eeuw hebben ze dan gedacht, zeker voor grotere instrumenten, voor cello's bijvoorbeeld, om die te omwinden. Dus de kern is darm. En de omwinding werd dan voornamelijk door zilver gedaan. Om die snaar dan van nature een beetje zwaarder te maken. En dan hoefden ze ook zo dik niet te zijn.
Ja. Kan u het niet laten horen, maar kan u het uitleggen wat qua klank het verschil is tussen darm of metaal? Dat is heel moeilijk natuurlijk.
Ja, dat is moeilijk. Er zit gewoon meer metaal in de klank bij metaal.
Ik zou denken, als je het ziet, scherper, hoger en het andere wat...
Iets scherper
dikker,
misschien.
Warmer, zachter, lager.
Ja.
Belletjesachtig.
Lager niet echt, maar...
Ja, dat kan je regelen.
Een beetje zachter, ja.
Is het als violist aanpassen? Moet je je instrument anders behandelen als er metalen snaren op liggen?
Ja, er moet voornamelijk anders gestreken worden.
Anders gestreken?
Ja. Dus met mijn strijkstok strijk ik op de snaren en op een metalen snaar moet ik minder moeite doen. Ik kan ook
Het is harder werken.
Het is harder werken met een darmsnaar. Ik kan ook zo snel niet spelen. Van nature maak ik graag veel bewegingen als ik speel. En ik moet mijn eigen een beetje temperen als alles darm is, zeker op die hoogste snaar. Die krast makkelijker, die spreekt veel minder makkelijk aan, bijvoorbeeld.
Dus
mijn vrijheid is eigenlijk een beetje beknot.
Die spreekt minder makkelijk aan? Wat betekent dat?
Dus het moment dat de strijkstok de snaar raakt, dat moment, dat is een fractie van een seconde.
Voor ze geluid begint te maken.
En dat is makkelijker bij een metalen snaar.
Dus op een moderne viool met metalen snaar kan je makkelijker virtuositeit aan de dag leggen?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Het is een beetje zwoegen.
Ja.
Oké, dus als je 19e-eeuws authentiek wilt uitvoeren, darmsnaar.
Ja. Dat is het eerste, de strijkstok. Maar daar zijn we voor in de 19e eeuw eigenlijk is het vrij simpel te houden. Er zijn nog maar heel weinig wijzigingen gedaan ten opzichte van het einde van de 18e eeuw. Is eigenlijk qua vorm van de
Een strijkstok is een
tunt,
strijkstok. Ja.
Is dat zo gebleven? Dat was het voornaamste verschil, de lengte en de vorm van de punt. Ja. Het enige wat ze nog zijn beginnen toevoegen, is hier een beetje gewicht door extra metaal toe te voegen. Aan de slof, bijvoorbeeld.
Maar
de
andere
kant dat aan mijn hand zit.
Dat heeft meer te maken met speelgemak dan met klankvorming. Of toch ook met klankvorming?
Ja, nee, maar dat verschil is miniem.
Oké. Zijn we er dan?
Dan zijn we er nog helemaal niet. Dan zijn er nog de accessoires. En daarbij komen we al direct aan het volgende puntje. En dat is de houding. Helemaal in het begin werd de viool gewoon tegen de borstkas gezet. Er moest ook heel weinig met het linkerhand bewogen worden, van boven naar beneden. Dus dan ging dat. Want het probleem is...
Niet
ik kan
onder
wel,
de kin, maar iets lager.
Tegen de borst.
Je ziet dat in de volksmuziek en in de country in Amerika spelen.
In de vroeg barok was dat ook zo.
Die houden, u zegt tegen de borst, maar tegen de schouder zo bijna. Tegen de bovenarm zo.
Ja, voilà.
Ja. Dat was dus
daar zijn afbeeldingen, schilderijen van, bijvoorbeeld. En dan is dat geleidelijk aan naar boven gekomen. Heel veel... violisten in de barok hebben geschreven, kijk, ik zet het net onder mijn sleutelbeen.
Sleutelbeen.
Maar vanaf de romantiek is het zeker op het sleutelbeen. Maar dan is de vraag, die viool ligt op het sleutelbeen, wat ga ik met mijn kin doen? Dus ga ik dat instrument klemmen tussen mijn sleutelbeen en mijn kin?
Zodat
ik
het helemaal kan loslaten, dat het blijft zitten. Dus,
En dat was eigenlijk mijn originele onderzoekersvraag. Hoe zat dat daar dan tussen? Want in de 20e eeuw geleidelijk aan zijn ze dan accessoires beginnen ontwikkelen. Zoals dit, een schouderstuk aan de onderkant van de viool geplaatst. Of een kinstuk waar mijn kin in komt, een stukje hout aan de linkerkant op mijn viool.
Dat er zo bovenop ligt.
Om die afstand makkelijk te overbruggen, zodat de linkerhand volledige vrijheid heeft.
Ja, dat kindstuk dat ken ik, maar dat er aan de onderkant van de viool ook zo'n hulpstukje zit, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Dat is 19e eeuws.
Nee, helemaal niet. Nee, dat is al volledig...
Dat is 20e eeuw. Dus dat gooit u, er, dat gooit u eraf.
Dat gooi ik eraf. Eigenlijk in
het moet
principe...
terug ongemakkelijk worden.
Ja. Ja.
De geschiedenis van het kindstuk is een beetje minder duidelijk. Er is op een gegeven moment een heel voorname heer, een heel belangrijke heer geweest, Louis Spoor. En hij zegt in zijn traktaat, ik heb het kindstuk uitgevonden. Mm-hmm. En iedereen van mijn studenten, alle bekende violisten gebruiken dat nu het probleem is. Er zijn twee problemen. Er staat niemand anders van zijn studenten of van tijdgenoten afgebeeld op schilderijen met een kindstuk, zeker niet met zijn model.
Ja.
En het tweede, ik heb overal gezocht dat ik kon gedurende 3 jaar en ik heb er geen enkel gevonden. In geen enkele bibliotheek, bij niemand,
een
nog
afbeelding,
op zonder.
Het voorwerp zelf.
Terwijl. Er zijn zelfs nog snaren van die tijd die overblijven. Er zijn van alle andere dingen die overblijven.
Ja, maar geen kindstuk.
Geen enkel kindstuk. Dus ik trek dat toch wel in twijfel. En dan bijvoorbeeld, als ik volledig historisch correct wil zijn en ik speel Beethoven, zou ik er geen moeten zetten.
Ja.
Speel ik de violist van Brahms, zoals Joseph Joachim, die wordt afgebeeld als hij jong is zonder kindstuk. Als hij ouder is... met, alhoewel dat dan ook niet zo simpel is om te zien, want die man had een lange witte baard.
Oeh.
Dus van het moment dat hij zijn viool onder zijn kind stak, bedekt die baard natuurlijk net het stuk waar het kindstuk komt.
Maar de vraag is toch altijd, hoor je het verschil? Of gaat het daar niet om?
Nee.
Waar is het u om te doen?
Dat gaat er dan over speelgemak.
Dus er zijn bepaalde... Met of zonder, je hoort dat niet.
Nee, dat is bijna niet te horen. Nee.
Ja.
Ah ja, want ik dacht dat het doel van uw onderzoek was... Ik wil die muziek aan mijn publiek laten horen zoals het klonk in die tijd. Maar dat is dus niet de onderzoeksvraag. Hoe klonk die muziek is niet de onderzoeksvraag.
Ja, natuurlijk wel. Maar mijn eerste belangrijke vraag was als zijnde... Enerzijds moderne violisten, hedendaagse violisten en barokviolisten, waar dat de viool los op het sleutelbeen ligt. Ja. En zijn andere techniek voor de linkerhand, waar het veel meer hulp nodig is van die linkerhand. Wat was er dan tussen?
Ja.
En dan, hoe beïnvloedt dat dan en de klank? Hoe beïnvloedt
toch
dat,
de klank, ja.
Toch de klank, hoe beïnvloedt dat dan voornamelijk uw manier van spelen? Niet per se de klank in zijn breedste zin, maar in kleine details zijn er
hadden ze ook rare kostuums aan en pruiken en zo van die dingen, als je het dan toch helemaal correct wil naspelen? Ja. En doet u dat ook tegenwoordig?
Nee.
Ah nee, dat dan weer niet.
Nee.
Het is geen
waren ook heel weinig vrouwen die
dat
speelden.
Was mijn volgende vraag, ja. Voilà. Als je het helemaal correct wil doen, moet je het door een man laten spelen.
Ja, voilà. De tijden van Brahms waren er wel al.
Toen begon het.
Ja, Brahms zijn favoriete violiste om zijn sonates te spelen was een vrouw, Marie Soldaat.
Oké.
Okay. Ah ja.
Bijvoorbeeld.
Oké, dus we zijn nog altijd met het materiaal bezig, met de viool zelf, met de accessoires, zoals u het noemde. Zijn we klaar qua accessoires?
We zijn klaar qua accessoires. Okay.
Wat is het volgende?
Dan is de voornaamste stap eigenlijk gaan kijken welke partituren dat er voorhanden zijn. Want die partituren zijn ook toen uitgegeven. Als nu een Brahms-sonate voor de allereerste keer werd uitgegeven, zag die er zo uit. Dus er zijn dan noten. Dat is een blanco blad. Dus daar staan noten op, daar staan maatcijfers op, daar staat alles op. Waardoor dat je die muziek kunt spelen.
We zien, beste luisteraars,
een partituur
die eruit ziet zoals een partituur.
Een naakte partituur.
Ja.
Een zijsprongetje terug, voor mij, is eigenlijk het handschrift. Wat heeft Brahms daar zelf op gezet?
Ah ja, want hier is een drukker en een vormgever overgegaan.
Die werkte heel vaak heel nauw samen, maar toch...
Om fouten te vermijden.
Om fouten te vermijden en tegen dan componisten schonken al meer aandacht dan articulatietekens.
Ja, dus je gaat de originele door Brahms met de hand geschreven partituren opzoeken.
Ja. Die zijn voorhanden.
Op zoek naar afwijkingen, neem ik aan, dat u dan...
Op zoek naar afwijkingen en het is ook wel fijn om daar eens naar te kijken. Zeker qua grotere zangbogen, dus welke maten, welke noten horen samen. Welke maten ziet hij als één lange zin bijvoorbeeld? Of welke stukken ziet hij als kortere zinnen? Of,
kan je dat zien op een partituur?
Dat kan zien, daar staan bogen boven, dan een groep noten.
En
dat wil dan zeggen dat die bij elkaar horen. Zijn die... Een beetje groter gezet en een beetje meer boven de noten. Wil dat zeggen, dit is één zin, maar eronder, qua boogstreek, qua manier van spelen, heb je
maar
wel
dat soort
vrijheid.
Aanwijzingen die hij wel op zijn partituur schreef, die verschijnen niet in druk op die partituur dan?
Nee, die verschijnen daar heel vaak niet in. Nee.
Dus je mist dan op informatie.
En misschien toch nog even voor mensen die geen viool spelen en die zijn veruit in de meerderheid. Een muzikale zin, zoals u dat begrip gebruikt, dat is... De noten die je met één hoe heet dat, streek van de strijkstok? Strijk van de strijkstok?
Ja, dus met één vloeiende beweging. In. Ja. Dus zonder te wisselen dus
van onder naar boven of van boven naar onder. Ja, ja. Welke noten moet je dan in die beweging gespeeld hebben?
Voilà.
En daar moeit de componist zich mee. Dat is onderdeel van de compositie.
Ja, dat is vaak onderdeel al van de compositie. Ja.
Oké, okay. En als u dan dat manuscript bekijkt, dan weet u hoe dat ging, hoe dat moet.
Ja, klaar. Maar iemand als Brahms bijvoorbeeld schonk daar toch al wel heel veel aandacht aan. Dus meestal de uitgever deed wel wat Brahms hem voorgeschreven had.
Kan u dat misschien ook laten horen, hoe belangrijk dat is? Of noten bij elkaar horen in een zin, spelen een zin zoals Brahms
bedoelt. Als je daartegen zondigt.
En kappen dan in verkeerde stukken. Ja. Dat is misschien wel heel moeilijk dat ik nu aan een violiste vraag om iets te doen. Om
dat eigenlijk helemaal niet
mag. Ik kan nu ook gewoon een paar noten spelen. Moest er geen boog staan, moest er geen boog staan, dan hebben we voor elke noot een andere richting.
Ja. Dit is heen, weer.
Dit is muziekschool.
Detaché.
Ja. Dit is muziekschool.
Ja, kort jakje.
Ja, detaché wordt dat genoemd.
Detaché.
Ah, ja. Oké. Okay.
Dan legato.
Ja, dus dit was één streek, voor de mensen die het niet gezien hebben.
Tweede jaar viool.
Tweede jaar, dat gaat wel sneller.
Oké, ja, het is inderdaad wel belangrijk om te weten hoe dat precies moet.
Nu is het mijn meest waardevolle bron van informatie. Partituren die uitgegeven werden met aantekeningen, geannoteerde noemen we dat dan met een chique woord, door violisten die nauw samengewerkt hebben met de componist. In het geval van Brahms, Jozef Joachim, heeft zo van die edities spijtig genoeg niet gedaan. Maar zijn studenten en de mensen waarmee hij samenwerkte, hebben dat wel gedaan. En als ik die dan bestudeer, dus wat staat daar dan allemaal op? Daar staan dan boogjes op, daar staan articulatie,
dat zijn de exemplaren van de violist, waar hij kriebelkrap van alles heeft bijgeschreven.
Ja, nu, er zijn er...
Beter weet wat er bedoeld
wordt. Voilà, de meeste zijn op een officiële manier uitgegeven. Er zijn een paar bronnen, zoals de violist die met Mendelssohn samenwerkte, waar dat we dat dan wel van hebben. Echt zijn markeringen met potlood gewoon op de partituur staan. Dat komt uit zijn privécollectie.
Maar dan zie je dus niet wat de componist heeft bedoeld, maar dan zie je wat een violist uit zijn tijd deed met die partituur,
ja,
de aanpassingen.
Exact. Ja.
En dat is waar u naar op zoek bent?
Daar ben ik naar op zoek, ja. En daar heb ik dan uit kunnen afleiden dat er veel meer portamento werd gebruikt.
Dat waren die vergelijkende
schuiven,
noten.
Ja.
En dat is dan niet zo dat toevallig de twee violisten of de vijf of de 100 violisten die u bestudeerd heeft, dat allemaal zo deden, omdat dat hun smaak was, maar dat was algemene regel.
Ja.
Want dat is wel belangrijk om daaruit te komen.
Ja, ik vind dat terug in alle edities.
Is dat een rariteit of is dat...
Ja. Ook al kwamen ze uit de andere scholen en hadden ze een iets andere opleiding gehad. Er was een wezenlijk verschil tussen mensen die alleen een opleiding hadden gehad in Duitsland en mensen alleen in Frankrijk.
Ja.
Maar dat komt overal terug.
We moeten het ook over vibrato hebben.
Ja, klopt.
Als je denkt aan klassieke viool en ook aan klassieke zang, dat is altijd met vibrato. En vibrato, dat is niet maar dat is
voilà.
Sorry, ongeveer.
Kitscherig.
Ja. Dat is terrella.
Ja. Dus vibrato betekent aanmächtig, als ik het
een beetje vals. Ja. Nee, hoe zou u vibrato omschrijven aan knops?
Maar laat dat gewoon horen, toch?
Dat is waar.
Kan, hè?
Dat is waar.
Ik zou daar
op de viool.
Allee, doe eens iets met vibrato.
Liefst zonder.
Luisteraars, op het einde wordt het een quizje, hè? Dan moet je aanvinken. Portamento, ja, nee. Vibrato, ja, nee.
Dus eenzelfde noot zonder vibrato. Ja. Dat klinkt strak en vlak. Als ik met mijn vinger zijdelings beweeg, zonder om op te heffen van mijn viool, hebben we dit.
Vibrato, zoals ze zeggen.
Voilà. Nee, dat zit
en daar zijn dan gradaties in, natuurlijk.
Ja.
Een wezenlijk verschil is dat nu violisten, grosso modo gezien, op elke noot vibrato spelen. Tenzij het heel, heel, heel snel gaat, maar de maatstaf is elke noot wordt vibrato. Er zijn natuurlijk gradaties in een trage, snelle...
Maar vibrato is de norm. Voor alles, altijd, overal.
Ja, en portamento helemaal niet meer. En in de 19e eeuw was dat omgekeerd.
Geen vibrato?
Nee. Er werd wel vibrato gebruikt, maar als versiering. Dus om bepaalde noten op te smukken, mooier te maken, om een groter accent aan te geven, om een andere retoriek aan te geven. Ja. Maar zeker niet op elke noot werd er vibrato.
En dus nu wordt alles versierd? zou je kunnen zeggen. Als je dat met 19e eeuwse ogen beluistert.
Voilà.
Zou een 19e eeuwer dat zwaar overdreven vinden?
Zeker, want daar zijn ook schriftelijke bewijzen van, ook pamfletten over verschenen. Mensen die dat dan, begin van de 20e eeuw, violisten die dat dan wel deden, die dat dan niet deden, en welke manier dat er dan, de trage bijvoorbeeld, werd zeker aanzien als heel kitscherig.
En daar kwamen dan explosion, uitkloppingen, uitstampingen en diergelijke insolentie.
Ja, dat kwam er al.
Gij zwart mismaaksel van de ziel werd dan geroepen tegen elkaar.
Ja, want van waar komt dat dan ineens, dat men met vibrato gaat spelen en dat dan ook doorzet en common sense wordt?
Ja, dat zijn bepaalde... Modus. Dat is eigenlijk modus. Ja. Voilà. Ja. Eén bepaalde violist die daarmee begon, Fritz Kreisler. En
we kennen hem bij naam.
Voilà.
En de oudere violisten vinden dat dan nieuwerwetsigheid en al die moderne truut en verzetten zich.
Voilà, en mensen zoals Jozef Joachim, die dat dan weinig toepaste, maar waar men wel heel veel respect voor had. Dus daar wordt toch zo geen taal.
Niet gelijk die wetenschappers in de 17e eeuw elkaar uitscholden.
Ik denk dat ik het gelezen heb in het boek van David Byrne, How Music Works, dat vibrato een manier is voor een solist om boven het orkest uit te geraken.
Ja, ik heb dat daarnet van u geleerd. Ja, dat zou goed kunnen.
Ik heb inderdaad voor.
Heb je de koffiepauze aan het vertellen? Maar wat is dat? Dat klinkt dat luider dan?
Of luider is er, niet speciaal, of maar er is scherper, minder gestikt er bovenuit. Want
het valt op.
Ja, het valt op.
Ja.
Als iemand in een koor allemaal alle zangstemmen zonder vibrato stemmen behalve
eentje,
sopraan vaak.
En dan valt dat op.
Dan valt dat op.
Ja. Van 16e eeuwse en 17e eeuwse muziek is het ondertussen in 18e eeuwse muziek normaal dat daar authentiek wordt gemusiceerd. Mm-hmm. U doet dat nu met 19e eeuwse muziek. Moet je op een of andere manier je publiek daarop voorbereiden en een soort van inleiding geven en zeggen van ik ga rare dingen doen, mensen geen portamento en veel portamento en geen vibrato.
Dat doe ik ook elke keer.
Zet je schrap.
Ja.
Want anders komt het zeer raar over.
Ik heb ooit de commentaar gekregen, de allereerste keer dat ik dat voor het publiek deed, nu, dat waren meestal ook wel kenners en wetenschappers, dan viel het toch wel op. En sommige mensen die dat dan nog niet gewoon waren, zeiden, ja, het stoort toch, want ik ben die melodie toch wel op een andere manier gewoon.
Ja.
Maar dan iemand die dan een klein jaartje later kwam luisteren, helemaal geen muzikant, die dan tegen mij zei, ja, wel, vorig jaar viel me dat veel meer op. Ik denk dat je het onder de knie hebt. Nee, maar serieus, maar dat was eigenlijk iets heel, heel positiefs, want dat is waar. Ik moest daar zelf ook aan wennen. En ook die manier van uitvoering, daar moet ook een zekere flow in komen en een zekere naturel in komen.
Want voor het goede begrip, het gaat niet over mooi of lelijk, hè. Daar is het u...
Nee, dat is puur smaak van die mode van die tijd.
Het gaat erom om het zo historisch correct mogelijk uit te voeren. Ja. Zullen we eens luisteren naar het derde vioolsonate, was het? Mm-hmm. Vioolsonate van Brahms. Eerst even in de gewone uitvoering, de hedendaagse uitvoering.
He, dus met
vibrato, met metalen snaren en zonder legato. Ja. Dat klinkt zo. Dat is die vibrato, hè? Die vibrato zit echt overal. Dat het metalen snaren zijn, dat hoor ik niet, maar...
Ja, maar wacht.
En geen glijdende noten.
Nee, weinig.
Oké, haal maar weg.
Nu heel snel dat andere.
Nu heel snel.
Is het weg uit.
De andere versie. Dus dit is een opname van jezelf. Hè?
Ja, klopt.
Ja. Die noten gaan rechtdoor en af en toe hoor ik vibrato.
Ja.
Ja, het is in een andere ruimte opgenomen.
Ik zoek nu naar die legato.
Wat... Meer akoestiek zo.
Ik zoek naar de glijdende noten, die hoor ik nog niet echt. Ja. Anne Knops is nu zichzelf aan het dirigeren aan tafel. Ja. Dan valt het inderdaad op. Oké, dat doctoraat, wanneer zullen we uw dokter in de... Is dat, muzikologie dan?
Nee, in de kunsten.
In de kunsten.
Ja.
Gedoctoreerd violisten.
Volgend jaar in oktober normaliseren.
Michel is onze technicus. Zullen we die vioolsonaten gewoon nog eens spelen? Maar nu zonder erdoor te praten. Anne Knops, veel succes met dat doctoraat. En bedankt.
Jawel.
Het is aan Brahms.